Wij hadden boven zondag 36 geschreven, hebt eerbied voor mijn naam. Zondag 37 gaat nog even verder op wat reeds in zondag 36 genoemd is. Er staat immers dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren nog misbruiken. Deze vragen staan dan ook kennelijk in verband met omstandigheden, bepaalde omstandigheden. In de tijd van de reformatie waren er ook mensen die de eed ten eenenmale weigerden. En nog wel meer dingen, de krijgsdienst, de eed. Je vond deze gedachte bij de wederdopers en je vindt deze gedachte nu nog wel. Men beroept zich daarbij op het bekende zeggen van de Heer Jezus, maar ik zeg u, zweert ganselijk niet. En ook Jacobus schrijft dergelijke woorden als hij de broeders toeroept om geen eed te zweren. En dat hun ja, ja mogen zijn en hun nee, nee. Heeft de Heer Jezus, en dat is altijd het probleem bij dergelijke dingen. Je kunt een tekst hebben of nemen uit de Bijbel, waar een bepaalde stelling wordt uitgesproken, een gebod. En die kun je losmaken uit de omgeving en uit het hele woord van God. En dan, nou ja, dan kom je ergens tot zulke dingen. En dan moeten wij op bedacht zijn, want eer je zoiets weet, doe je het zelf ook. Dat je een tekst uit zijn hele omweld, zijn omgeving uithaalt en dan zo'n tekst op zich gaat verklaren. Daar zijn bijvoorbeeld de Jehovah getuigen ontzettende meesters in. En die hebben wel een tekst dat je even beduust staat te kijken. Als het over de godheid van de Zoon gaat, dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Er staat, hij is het begin van de schepping Gods. Dus, hij is het eerste schepsel dat door God geschapen is. Hij wordt de eerstgeborene genoemd. Hoe kan nou een zoon net zo oud zijn als de vader? Kan toch niet? Kijk, en dan staat de doorsnee mens toch vreemd te kijken. Je hebt zo gauw geen verweer. Je kan er ook maar beter niet mee praten. Maar dan krijg je ook dat sterke gericht zijn op een bepaalde tekst, die je ook eventueel nog wel anders uit kunt leggen. Maar die natuurlijk door hun zo wordt uitgelegd. Ook al is dan zo'n uitleg in verband of in tegenspraak met het hele verband van de Heilige Schrift. In Deuteronomium staat een paar keer van het volk Israël dat ze de Heere zullen vrezen, dat ze eerbied zullen betonen en bij de naam van de Heere zullen zweren. Niet bij iets of iemand anders. Als je die lijn nou vasthoudt, dan zeg je, ja, dan moet het een waar zijn of het ander. Er staan geen twee tegengestelde waarheden in de Bijbel. Nee, dat is ook zo. Maar dan moeten wij bedenken hoe zakelijk en kort, alle tegenspraak uitsluitend, het woord van Jezus ook klinkt. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, nog bij de tempel, nog bij het goud van de tempel en noem maar op. Ten eerste wordt daar niet gezegd, zweert niet bij God. Dat zegt de Heer Jezus niet. Maar hij somt enkele dingen op die in die tijd ontzettend veel voorkwamen. Je voelt, als je dat nou in zijn verband zet, zo'n tekst, dat de Heer Jezus ingrijpt in een groot misbruik dat er in die tijd gemaakt werd ook van de eed. En dat de mensen te pas en te onpas de tempel of het goud of het altaar of het offer op het altaar. Men ging nog discussiëren wat er eigenlijk belangrijker was, het altaar of het offer erop en zo. Maar bij dat alles, daar werd dan een soort eetformule aan verbonden. En dan wil de Heer Jezus eigenlijk zeggen, mensen, heb er erg in dat dergelijke krachttermen, dat zijn maar gordijntjes waar je achterweg kruipt om je eigen onbetrouwbaarheid te verbergen. Want je moet wel gaan twijfelen. Als een mens toch bij het minste of geringste gaat zeggen, de tempel is mijn getuigen en het altaar is al nog richten tussen ons en noem maar op. Of ik mag een ongeluk krijgen, of ik mag doodvallen, ik mag verdoemd worden als dat niet waar is. Je zou zeggen, dan moet je toch wel gaan denken, vriend, wat mankeert eraan dat je zo te pas en te onpas een eetformule en allerlei verwensingen uitspreekt. Kijk, en in dat licht staan de woorden van de Heer Jezus. En ook van Jacobus uiteraard. In dat licht staan ze. De Heer wil dat verkeerde aanwijzen, bestraffen. En zeggen, die eetformule, dat moet niet een dagelijks misbruik worden. Want in dat dagelijkse leven geldt gerust eigenlijk, zweert ganselijk niet. Laat je woord ja zijn en nee, dat moet genoeg zijn. Laten we er verder niet op ingaan, want het blijkt, dat staat ook in dat antwoord, dat de mensen in het Oude Testament hebben wel degelijk een eed gezworen en in het Nieuwe Testament ook. Paulus zegt, ik aanroep God tot een getuige voor mijn ziel. Als hij aan de Korinthe schrijft. Als hij aan de Thessalonicenzen schrijft, dan zegt hij, ik bezweer u bij God dat deze brief al de broeders gelezen worden. En Jezus zelf gebruikt ook meermalen de eed. Al is het dan in voor ons een beetje onbekende woorden, maar altijd als de Heer Jezus zegt, voorwaar, zeg ik u, is dat een eedzwering. Een amen, het zal waar en zeker zijn. En als God zelf in het Oude Testament gaat zeggen, zo waarachtig als ik leef, is dat een eedzwering. Kijk, daaruit voel je dat zowel voor als na de komst van de Heer Jezus, de eed in gebruik is geweest. In een recht gebruik. Je weet, Abraham liet zijn knecht Eliezer ook een eed zweren. Er waren de gevaren aan verbonden. Het lichtvaardig zweren van eed. Zeker wel. Want Saul die zwoer een eed, dat die man gedood moest worden die dat of dat gedaan had, die gegeten had. En toen bleek dat het Jonathan was. Die had wat van de honing geproefd. Die wist er niet van dat zijn vader onder ede het volk bezworen had dat ze niets moesten eten, maar de strijd eerst uit zouden vechten. En Herodes die zwoer hem dure eed. Al wat zijn dochtertje zou begeren, dat zou ze krijgen, al was het tot de helft van zijn koninkrijk. En ze begeren het hoofd van Johannes de Doper en om der eden wil. Hij moest het doen, ja, hij moest het niet doen. Zulk een eed mag hij wel laten varen. Maar het zijn twee voorbeelden hoe een mens zichzelf vast kan zetten op een verkeerde manier. Denk ook aan Jefta. Die een eed deed dat het eerste wat uit zijn huis hem tegemoet zou komen voor de Heere zou zijn. Het was zijn eigen dochter. Hoe komt nou een mens bij een eed? Of hoe komt de eed bij de mens? Het staat dus in de Bijbel dat ze bij de Heere zouden zweren. Hoe komt dat nou? Wel, beste mensen, dat is nou een teken van onze leugenachtigheid. Want inderdaad, een eed moest eigenlijk niet nodig zijn. Waarom moet dat nodig zijn? Ja kan toch ja en nee, nee zijn. Die eed, die komt dus in een gebroken mensenleven. Die eed, die komt onder zondaren die niet betrouwbaar meer zijn. Die eed veronderstelt dat er gelogen en bedrogen kan worden. Dat is wel heel erg. Dat zo'n eed moet functioneren onder de mensen, om ons met eerbied voor de waarheid en voor de handhaver van de waarheid, God, te vervullen. Dat wijst ons aan dat wij gevallen mensen zijn. Dat wij met de trouw zo nauw niet nemen en ook met de waarheid niet. En nu heeft God die eed als het ware gegeven als een zeker, ja, een baken is het goede woord niet, maar als een toetssteen. Als een, ja, ook als een schrik. Opdat ik, geconfronteerd wordende met God de rechter over allen, dat ik beseffe dat het om de waarheid gaat en dat ik der waarheid getuigenis moet geven. Wat droevig dat mensenleven. En wat genadig van God, dat Hij bepaalde dingen geeft om ons erbij te bepalen. Ik ben God, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Spreek de waarheid een ieder met zijn naast. Dat is Gods grote genade. En u mag volgens de catechismus, mag die overheid van haar onderdanen of andere gevallen. Bij ons is dat meestal, ja, toegespitst bij overheid, justitie. Maar in het verleden had je natuurlijk ook nog veel meer andere organisaties en mensen die op de een of andere wijze een grote rol speelden en die je tot een eed konden roepen. Maar goed, wij bepalen ons tot de hoofdzaak. Die overheid, die kan als de nood het vordert, kan een eed vragen. En daar heb je nou weer al reeds zo'n woord van wat aanwijst wat ik zei, onze zonde, als de nood het vordert. Welke nood? De nood vanwege onze noodtoestand, vanwege onze leugenachtigheid en onbetrouwbaarheid. Die nood is reëel aanwezig. Daarom wordt ook in de krijgsmacht een eed gevraagd van de officieren. Daarom moeten zij onder de aanroeping van de naam van God trouw beloven. Om trouw hun regering of hun koningshuis te verdedigen en te beschermen. Daarom zijn er ook allerlei ambten die bekleed worden waarbij een eed wordt aangeroepen. Om de ernst van dat ambt op het hart te binden. Daarom, als je aangewezen wordt of gevraagd wordt om anderen te helpen in een bepaald verband, als voogd of voogdes, de naam van God wordt aangeroepen. Zo zijn er allerlei situaties, ernstige situaties, waarbij de eed gebruikt wordt. Ik heb vorige keer, ja bij de vorige behandeling bedoel ik, enkele jaren terug, heb ik al de vraag gesteld, als ik me goed herinner, is dit nu nog zinvol? Is dat nog zinvol? Is de overheid nog Gods dienaresse? Ja, ze is het daar, het woord van God. Maar is er in haar regeren nog iets van terug te vinden? Zijn wij in deze tijd van afval, waarbij alles wordt weggewist wat nog heen wijst naar het woord van God en naar het verleden, zijn wij niet op een punt aangekomen dat we moeten gaan zeggen, zweer ganselijk niet. Want degene die de eed vraagt, heb je alle kans dat het een godlogenaar is. En dan zijn er zoveel die het ook al niet doen. Dat heb je kunnen horen op bij de kroning van onze koningin. Hoeveel dat er ook zijn die het geen eens meer doen, die zeggen, dat beloof ik. Maar die willen de naam van God niet noemen. Dus in het burgerlijk maatschappelijk leven, in het staatkundig leven, is eigenlijk de bodem weg. Die eet, die toch een, ja, een schrikaanjagend effect had. Laten we in ieder geval zeggen, een ernstige en eerbiedvolle heenwijzing. God is tegenwoordig. God hoort u. God ziet u. Die achtergrond, die wordt hoe langer, hoe minder gevonden. Dan blijft de vraag over, en ik wil er geen antwoord op zoeken te geven. Want je kunt zeggen, dan maar afschaffen die eed. Net zoals ik verleden keer zei over het ambtsgebed. In de wereldlijke overheden en in gemeenteraden. Waar toch 3/4 van de mensen met de grootste oneerbiedigheid eronder zit en er niks van gelooft en er niks van hebben wil. Kun je zeggen, is dat dan zo erg als dat dan afgeschaft wordt? Of is het een misbruiken van de naam van God? Daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, nee, dat gebed dat moet niet weg. Die eed die moet niet weg. Maar wij moeten uit de weg. Wij moeten buigen en wederkeren tot de God des levens. Dat kun je zeggen. Ja, ik blijf daar af. Er zit een groot waarheidselement in. Maar we vergeten toch vaak ook dat wij geen Israël zijn. Dat wij maar heidenen zijn. Hoe groot de wonderen van God ook geweest zijn in het verleden. Maar wij leven in een geseculariseerde samenleving. En land en volk die sterk het stempel draagt van deze wereld. Een eed. Wat moet je doen? Ik weet wel dat het toch nog goed doet als je op zo'n kroningsdag velen hoort zeggen dat ze God tot een getuige aanroepen. Om hulp, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Doe toch nog goed, want gemeend of niet gemeend, God is aangeroepen. Als we het dan leugenachtig hebben gedaan, dat ligt voor onze rekening. Maar God werd aangeroepen om hulp te geven. en om een getuige te zijn van een plechtig verbond. De eed die gebroken is, je leest in Jesaja, lees je: hoor dit, gij huis van Jacob, die genoemd worden met de naam Israëls, en uit de wateren van Juda voortgekomen zijn, die daar zweren bij de naam des Heren, en vermelden de God Israëls, maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid. Daar heb je het oordeel. Het oordeel over de mijn edigen. Het oordeel over de leugenachtigen die in het koninkrijk van God niet kunnen komen. Zeker, de overheid mag vorderen, trouw vorderen en dat onder eed laten bevestigen. De overheid kan de eed in die zin gebruiken en de kerk of welke instantie ook, om de eer van God te bevorderen en het heil van de naaste. Opdat de valse getuigen worden ontmaskerd en de waarheid aan het licht komen. Maar ook dat goede van de eed door God gegeven, wordt door de zondaren terzijde geschoven. Men verblikt en verbloost er niet meer van. Het is niet meer dat effectieve dat ons doet beven voor het aangezicht van de levende God. Nou komen we tot de kerk. In de kerk bevindt de gemeente zich voor het aanzicht van God. Al worden dan de eedformule niet gebruikt, de woorden van de eedformule, dan is nochtans het ja voor het aangezicht van de Heere is een eedzweer. Omdat wij weten dat wij in de gemeente voor het aangezicht van de Heere gesteld zijn. En dat God de getuige is. Elke vraag die beantwoord wordt, als je gedoopt werd, als je belijdenis deed, of schuldbelijdenis, of als je in het huwelijk je begaf, en er werd gevraagd voor de Heere en zijn heilige gemeente, en er werd geantwoord met ja, dan is dat een eedzwering. Dan is dat een woord in de tegenwoordigheid van God gesproken. Kom nou eens kijken in het leven van de kerk, van de kerkmens, waar wij zoveel woorden hebben gesproken van ja. En waar is nou de vervulling? Is er een vervulling in waarheid en gerechtigheid of het tegendeel? Oh, je hoeft nog ineens zo heel diep te graven of je komt tot de erkentenis. Ik ben een mijn eder. Ik heb valselijk gehandeld. Ja, maar ik bedoelde het goed. Ja, dat kan wel. Maar goed bedoelen is nog niet goed gedaan. De Heere zegt het in zijn woord zo vaak. Niet een ieder die zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk van God. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Nou, wat hebben we allemaal beloofd, mensen? Bij de doop en bij het huwelijk, bij de belijdenis. Hoe goed ik voor mevrouw moet wezen en zij ook. In alle trouw en waarheid. Lief hebben als je eigen vlees. En ga zo maar door. En de kinderen, als het Gods belieft ze u te geven, in de vrezen des Heren, godzalig opvoeden. En nog veel meer. Wie klimt de berg des Heren op? Wie kan die godgewijde top voor het oog van Israëls Heer beklimmen? Wie nou zijn hand rein tevoorschijn kan halen in alle delen. Die zich als met sneeuwwater gewassen weet dat hij blank is als het gaat om de belofte, om de eed. Als dat dan waar is, mensen, dan, al hebben wij, staan wij nou hier niet bij wederdopers enzovoorts, dan is het misschien niet zo actueel voor ons. Dan is het toch wel actueel. Want dan gaat het toch om onze verhouding ten aanzien van de levende God. Dat we voor zijn aangezicht staan. U, ik ook. Ik ook. Ik heb ook ja gezegd. Ach, en dan kan een mens nog denken, of zeggen zelfs. Ja, ik heb dat gezegd, maar nou om het waar te maken. Want je moet het waar maken. En dan zie je die mens, goed hoor, ga je, doe je best. Maar je ziet die mens dan zijn best doen, om dat beloofde in de praktijk te brengen. Dat moet ook, ja. Maar zonder dat hij de ontdekking doet in zijn leven. O, God, vergeef toch al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Genees mij, red mijn leven. Bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. Wat een eed, verbrekers zijn wij. Het is enkel genade, alles wat je ten goede hebt mogen doen. Ook voor je kinderen, voor je man of voor je vrouw. Maar er is altijd wat over dat ons schuldig stelt voor de levende God. Altijd. Altijd dingen die je zelf het beste weet, die niet goed zijn of die niet goed waren. Daarom hebben wij nodig verzoening. Wij, juist wij, want wij leven midden in de Eden. Middenin. Eigenlijk iedere zondag leven wij tussen de Eden van God. God die gezworen heeft dat hij niet meer op zijn Sion zal toornen nog schelden in de eeuwigheid. God die zegt, zo waarachtig als ik leef, en die ik lust heb aan de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen leven en zich bekeren. Het is allemaal eden van God. Staat de Bijbel vol mee. God die zo ontzettend laag afdaalt, want God heeft toch geen eed nodig. Voor God zou je zeggen, is een eed zweren een vernedering. Als God een eed zou gaan zweren, je zou zeggen, dat past niet bij zijn allerheiligst wezen, bij zijn waarheid. En dat God dat dan nogthans doet om zo af te dalen tot die ontrouwen. Dat hij om ze een hart onder de riem te geven. En een zeer sterke vertroosting. In welke het onmogelijk is dat God liegen zal. Namelijk zijn belofte en zijn eedzwering. En dat er niemand was bij wie hij kon zweren. Want er is niemand boven hem. Zo heeft hij gezworen bij zichzelf. Hij heeft gezworen, bezworen, zijn genade en ontferming over een ontrouw volk. Hij heeft bezworen de onwankelbaarheid van zijn verbond. dat hij het gestand zal doen en zijn waarheid niet zal krenken. Hij heeft gezworen van de koning die komen zal, die hij gezalfd heeft over Sion, de berg zijner heiligheid. Met een dure eed heeft hij het bezworen. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. God, die oneindig groot is, die het niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden, en met eedzweringen omringd te worden, die God zweert bij zichzelf. Nou, dan is het wat om God tot een leugenaar te maken. Het is wat. God tot een leugenaar te maken. Wat is dan ons ongeloof een verdoemelijke zonde genoemd, terecht? Verdoemelijke zonde. Een God onterend kwaad dat in ons is. In ons. Elke dag, elk ogenblik. Dat we niet waarachtig geloven. Dat het waar is wat God toezegt. Wat hij gedaan heeft in Christus Jezus. Tjoe. Wat maakt het de zaak van het koninkrijk en van het woord ernstig? Wat leven we daar vaak ver vandaan? Kinderen. Zo ver vandaan. Dat er zo weinig besef is van het Coram Deo. Het tegenwoordig zijn van God. Dat hij erbij is. En dat God gezworen heeft. En het zal hem niet berouwen. En dat wij er langs heen lopen. Net of dat het zo ernstig niet is. Net of dat we door onze platvloerse dingetjes. Redenen hebben om aan God voorbij te lopen. En om zijn woord niet te erkennen. En om onze kinderen niet te waarschuwen. En om de openbare samenkomsten van het woord van de gemeente, waar het woord van God geverkondigd wordt, niet zo hoog op te nemen. Zo, op die manier gaat de mens door het leven, als God het niet verroet. En dan wandelt hij tussen de eedzwerende God. Daar wandelt hij voor, die is er. Och, moet je dan niet zeggen wat een wonder dat God die doortrapte leugenaars eisen gewoon wat de mens durft te besteken, ook al is hij nog nooit voor de rechtbank geweest wegens mijn eed. Maar wat is die voor de hoge God toch een laag en diep gezonken schepsel. Hij loopt er gewoon overheen, over de eedzwering. Ja, maar, wat maar. Ik heb menigmaal bij de behandeling van deze zaak van de eed genoemd. Van Petrus in de zaal van Caiaphas. Petrus was een kind des Heren. Een geroepen man. Een wedergeboren man. En die man heeft zich doodschuldig, dat was hij trouwens toch al, maar hij heeft zich doodschuldig gemaakt. In die laatste nacht. Waarom? Die man die wist toch zeker wel wat de eed betekende. De man die gezegd had, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. De man die toch een karakter had, zou je zeggen, van niet zeuren, mannen woord te woord. Die man die kort tevoren het liefst erop losgehakt zou hebben om de vijanden van zijn meester op een afstand te houden. Komt een meisje binnen. Hé, was jij ook niet een van die? Nee, ben ik niet. Tot drie keer toe. Als je naar de deur loopt, dan komt hij nog iemand tegen die zegt waarlijk. En hij zwoer dure eden. Dat hij wel verdoemd mocht worden met vervloekingen van zichzelf. Want dat werd gedaan, hè? Ik mag doodvallen of ik mag vervloekt zijn, ik mag verdoemd wezen. Als dat waar is, dan moet je dat eens even op je in laten werken. Ik mag verdoemd wezen en hij vervloekte zichzelf als ik behoor bij die man. Als er tussen ons een speciale relatie is, dan mag ik verdoemd wezen. Je zou zeggen, man, als andersom is, dan ben je vervloekt, als er geen relatie is. Als er geen verhouding is met die Heere Jezus Christus, dan ben je vervloekt, maar jij draait het om. Jij zegt, ik mag verdoemd wezen als dat waar is. Nou, je zou toch denken, verder kan het niet, hè? Verder kan het niet. Dat een mens, en dan een man als Petrus, nou, we hoeven niet aan mensenverering te doen, maar een kordate kerel zouden wij zeggen. Een kordate kerel, vlot van begrip, vlot van optreden. En dan gevangen in de angst. Welke angst? Gewoon pure doodsangst. Angst voor je leven, voor je lijf, voor alles. Een dienstmaagd is geen rechter, is een dienstmaagd. En zo vliegen de vloeken door de lucht. Dat zeg je me? Ja. Zo vliegen de valse eedzweringen door de lucht in het zaaltje. Je zou zeggen, het zaaltje dat barst nog uit elkaar. En wat een lijden voor die dierbare Christus. Om dat aan te horen. Om dat aan te horen. Dat is nou een gekochte, bijna betaald, een gegevene van de Vader. Op diens belijdenis zal de Heere zijn gemeente grondvesten. Op die belijdenis, gij zijt de Christus, de Zoon van God. Wat een lijden, vriend en metgezel, hebt gij ver van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Hij weet nergens van meer. En terwijl Jezus daar ondervraagd wordt, staat daar een kind te vloeken. En een valse eed te zweren. Ja, je hoeft er niet aan te twijfelen of de Satan, die grote hinderaar en aanklager, die heeft het wel gezegd, geschreeuwd, in het hart van de Heer Jezus, in de ziel. Zie je wel dat het allemaal voor niks is? Zie je wel? Dat zijn nou je kinderen. Daar heb ik 3 jaar lang mee gewandeld. En dat is nou het resultaat. Ze hebben niks, maar dan ook niks voor je over. Je hebt niks bereikt. Totaal niks bereikt. Alles wat je gezegd hebt over waarheid en over eed zweren, dat is allemaal voor niks geweest. De bewijzen hoor je nu. Kijk eens mensen, het klinkt diepzinnig, maar hij wilde de onvruchtbaarste worden. Hij wilde inleven. Ik heb mijn kracht onnut en ijdel besteed. En dan zegt diezelfde geest der profetie bij de profeet. Maar mijn arbeidsloon is bij de Heer. En mijn recht bij die God. Bij de Heer. Maar niet bij Jezus. Niet bij Jezus. Dat zal God doen op zijn tijd. Maar in dat eigen moment daar in het zaaltje wordt hem nog niet de vreugde van 1 korreltje om in de schuur te dragen gegund. Is er niet bij. De beste vriend steekt hier als een doornheg. Zo is het daar gesteld. Ja, ja, dat is familie. Dat niet alleen, mensen, als je goed nadenkt en zegt, ja, dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Wat? Ja, dat heb ik ook gedaan. Vandaag nog en gisteren. Het ging allemaal niet zo dramatisch, zo toegespitst daar, Als bij Petrus in die zaal, bij dat vuurtje, met die grimmige gezichten, met die vrome gezichten, die ernstige gezichten en die lachende gezichten van die mensen. Nee, het gaat bij ons anders. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Ieder moment waarin ik opzij ga voor de duivel, voor de wereld, voor de zonde, voor de mensen, voor mijn eigen, opzij ga. De vraag, wat is de relatie? Hoe sta je? Hoor je er ook bij? Ieder moment dat ik opzij ga, doe ik hetzelfde. Hetzelfde als wat Petrus deed. En maak ik hem te schande, mijn eigen te schande. Daar rollen de vloeken over elkaar heen. In de zaal. En dan moet je kijken. Daar op dat moment. Waarbij uitkwam. Wat een diep gevallen zondaren we zijn. Die begenadigde mensen. Ja, die begenadigde mensen. Die zo gauw het verleren. Dat ze tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Die het zo gauw verleren. Houd Heere mijn handen beide met kracht omvat. Waarom verleren ze dat zo gauw? Omdat ze zo goed bevriend zijn met de Heer Jezus. En omdat ze zulke dingen hebben mogen zeggen uit genade, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En omdat ze belijdenis hebben gedaan aan het avondmaal komen. Daarom verleren ze het zo. Is dat dan de schuld? Dat avondmaal en die belijdenis? Nee, dat is de schuld niet. Maar waar een mens ergens iets mee wordt, mee is, dan gaat hij van de weg af. Petrus zei toch ook, Heere, al zouden ze alle aan u geërgerd worden, ik geen zin. Waarom zegt hij dat? Omdat hij het best bekeerd was. Omdat hij het sterkste geloof had. Omdat hij overtuigd was dat zijn liefde sterker en hechter was dan de liefde van die andere jongens. Zo. Nou moet je eens in je leven kijken, hè. Hoe kun je dat op allerlei terreintjes van het leven toepassen? Je hebt het over een echtpaar hier of een echtpaar daar. Of over vriend hier of vriend daar. Over dat gezin en over dat gezin. Maar er is er toch eigenlijk geen één die het haalt bij jouw eigen gezin, hè? Dat is toch wel het beste. Dat is wel het beste. Er zitten wel gebreken in, natuurlijk. Klopt ook niet allemaal, maar vergeleken bij die en die. Nee. Om eigenlijk niks te verwijten. Ik heb alles voor de kinderen over gehad. Ik heb dit, ik heb dat. Je moet onze gesprekken niet horen. Oh, bah. Zeggen, wat een wonder mensen zijn we toch. Zo komt het. Zo komt het, hè. Die mens, die klimt op een voetstuk. En hij beseft niet de waarheid van de psalm. Zo wij sterk zijn, daarvan zij u alleen de eer. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heer, van uw goedheid die ons bescherming is bevonden. Dat vergeet hij, dat verleert hij. En moet je eens kijken, dan loopt hij met open ogen, hij heeft het geen eens zelf in de gaten, want hij zal nog een staaltje leveren. Van zijn liefde. Dat Johannes kan, dat kan ik ook. Johannes heeft relaties daar bij het priesterlijk huis enzovoort. Dus, wacht. Kan ik mooi gebruik van maken. Hij komt naar binnen. In plaats dat hij eerlijk bekent, ik mag naar huis. Want Jezus heeft gezegd dat wij weg mogen gaan. Hoeven niet mee in die laatste rechtsgedingen. Nee, want dat is toch wel een beetje kinderachtig. Petrus schaamt zich nog dat hij zo hard weggehold is toen daar bij Gethsemane vandaan. Toen vluchtten al de discipelen hem verlatende. Het was toch eigenlijk, ja, maar hij dacht, laat ik in donker verdwijnen, want dat oor zit er wel weer aan. Maar als ze mij goed opnemen, dan zullen ze wel zich mij herinneren. En dan krijg ik later problemen. Dan krijg ik problemen. Dan zeggen ze, dat was dat kereltje dat zo klaar stond met het zwaard. Toen is die weggehold. Dat moet je toch weer goed maken. Dat zullen de anderen wel zeggen. Nou, als hij nou later zeggen kan, waar waren jullie nou? Ik heb niemand gezien hoor. Daar bij Caiaphas. Ben je daar geweest? Durfde je dat? Liefde vraagt nergens naar. Al moet je leven ervoor over hebben. Dan had hij zo uit de bus gekomen. Dan had iedereen een grote draai om zijn oren gehad. En hij had de man geweest die volhoudt tot het einde toe. Zo gaat hij nou de ondergang tegemoet. Ja, het wordt wel een opgang, maar dwars door de ondergang heen. En dan daar dat gevloek en die valse eed. Dan kun je... Wat een lijden. Hoe smartelijk valt dat lijden. Daar staat een persoon die heeft Petrus de vadernaam op de lippen gelegd. Onze Vader die in de hemelen zei, uw naam worden geheiligd. Het heeft hij van die persoon geleerd, die Heer Jezus daar. Nou staat hij daar, wat een lijden. Nou, de borgenmiddelaar heeft niet losgelaten. De haan, de bek van het beest werd opengebroken en die kraait. En hij wordt indachtig. Als een flits vliegt het door hem heen. Eer de haan gekraaid zult hebben, zult ge mij driemaal verloochenen. En Jezus zag hem aan. En hij begon zo bitter te wenen. Zo bedroefd, ontmanteld aan gruizels. Alles verdorven en kapot. Dat moet toch wat geweest zijn. En je kunt wel eens praten over Petrus' val. Maar ja, er zijn een hoop mensen die gaan ook met opgerichte hoofden weg hoor. Die zie je nooit meer. Maar Petrus was een kind, een uitverkorene gods. Dat kon nou niet. Hè? Dat kon niet. Hij kon niet met opgerichte hoofden weg. Als een soort schijnoverwinnaar en een slim diplomaat. Zo kon hij niet weg. Hij gaat weg, bitter wenende. Hij is gered. Gered omdat hij zo huilde. Nee, dat niet. Maar net toen Petrus daar stond te vloeken, toen zette de hoge priester, de overheid, de kerkelijke overheid, die zette de Heer Jezus onder ede. Want er waren veel valse getuigen gekomen. Leugenaars. Mijn ederen. Maar ze konden niks klaarmaken. En toen kwam de hoge priester. Ja, als een ingeving. Kwam die tot de kern van de zaak. En hij dacht, als dat lukt, dan zijn we er gauw uit. Ik bezweer u. Bij de levende God. Zijt gij de Christus. De zoon des levende gods. En Jezus antwoordde. Gij hebt het gezegd. Dat betekent zo is het. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij lieden hebt zijn godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. De hoge priester scheurt zijn kleed. En zij oordeelde, hij is des doods schuldig. Want hij staat onder ede. En onder ede heeft hij zich God gelijk gemaakt. Daar staat de doodstraf op in de wet van Mozes. Wij hebben een wet en door onze wet moet hij sterven. Wat een verontwaardiging. Ja, zo lag het toch? Er staat toch ergens in Deuteronomium, dat als de een of ander zich voordoet als God, dat een verschrikkelijke zonde is. Dat is een lastering om je eigen aan God gelijk te maken. Dat doet hij toch? Dat hij ook inderdaad God is en God bleef. Ook is een diepe vernedering. ja. Wie heeft die prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft dat nou geloofd? Wie kan het nu vandaag de dag nog geloven? Dat in een stervende, lijdende heiland, dat daar nou alles in orde gemaakt is. In zulke diepe vernedering, in zulke verlies. Hij heeft het verloren, zouden wij zeggen, naar het vlees. Hij heeft toch verloren? Jezus is wat te vroeg geboren geweest. Ideaal, maar het is toch, het was niet te verwerkelijken in deze wereld. Zo redeneert het vlees. Maar om onze overtreding is de plaag op hem geweest. Moest kijken. Petrus hangt boven het vuur, zou je zeggen. Petrus hangt boven het vuur. Dan zeggen, man dan, dat gaat rakelings. Wat? Je had er al in moeten liggen, in het vuur. En nou gaat die dierbare Heere de eed redden. Verzoening doen. En tegenover de eedzwering van Petrus, die valse eed, stelt hij de waarachtige en getrouwe eed. Zo is het. God is mijn getuige. Ik stem toe. Gelukkig, Petrus. Nou is er een plek om te huilen over je eigen. Over je schaamteloos gedrag. Een plek om te huilen. Over je hoogmoed. En je overdreven gedachten van jezelf. Van je liefde. Van je geloof. Nou is er een plaats bereid door die dierbare heiland. Dat we nog eens een keertje walgen van ons eigen. En van heel onze godsdienstige vertoning. En van ons mooie huishouden. En van ons ideale huwelijk. En van ons dit en van ons dat. En noem maar op. Zom maar op. En nog eens een keer van te walgen en te zeggen. Heren. Alles wat we hebben. Boven de wanorde. Boven de liefdeloosheid. Boven het verbijten en vereten. In huis en in de gemeente. Dat hebben we alleen aan uw goedheid te danken. Aan uw barmhartigheid. Anders was alles uit elkaar. Dan was alles uiteengerafeld tot een grote chaos verworden. Nou komt God tot die schenders. Laten we die heiligen maar laten rusten hoor. En andere schepselen. Die heiligen die zijn toch al lang dood. En dat die zijn geen God. Die kunnen ons niet helpen. Dat begrijpt u wel. Niemand kan ons helpen. God alleen is groter. God is alleen God. Beslissende factor. Anders schepsel is toch ook maar een schepsel. Maar laten we nou, dan gaan we naar huis. Laten we dat nog eens bedenken, beste mensen. Hoe nou die God blijft doorzweren. Tot de laatste dag. Tot de laatste dag. Als bij de wateren van Noach. En dat hij blijft doorgaan om zo diep te buigen. Naar die leugenachtige schepselen. Dat hij gezworen heeft niet meer te zullen toornen nog schelden op dat volk in der eeuwigheid. Dat hij gezworen heeft bij zijn eigen heiligheid. En dat hij nou nooit zal herroepen hetgeen hij heeft gesproken onder eden. En dat hij het waar maakt, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Dat hij dat echt waar is. Zo blijft God in zijn woord doorzweren. Tot de laatste dag. En dan zal er geen eed meer gezworen worden, nog door God. Nog door de mens. Dan zal de tijd van de eed voorbij zijn gegaan. Want dat betekent, dan is het eeuwigheid. Dan is er geen eed meer nodig. God zal alles in alle zijn. En in alle zijn. Dan zal het enkel louter waarheid zijn. En weldadigheid. De dag komt aan. de dag van de waarheid. Maar kinderen, jonge mensen, belijdende mensen, mensen die hun kind hebben laten dopen, mensen die er misschien erg zwaarwichtig over gedaan hebben, en je hebt gelijk, het is erg zwaarwichtig. Misschien heb je wel gedacht bij je eigen jongen. Ik geloof toch dat het eerlijker van me zou wezen als ik zou zeggen. Ik doe het niet. Kan niet. Dat kan ik niet doen. Laat mevrouw maar ja zeggen of laat mijn man maar ja zeggen. Want ik kan dat niet doen. Dan ben ik een leugenaar. Je hebt gehoord. Je man kan het ook niet. Want Petrus die kon het ook niet. Die ging er ook aan. Weet je wat wij elkaar nou toe mogen wensen? Om nou als zulke verbrekers, zulke onnutte dienstknechten, toch bij God terecht te mogen komen. In de doop, in belijden, in het avondmaal. Toch bij God. En zeggen, o Heere God, ik durf het haast niet te zeggen, want over 10 minuten ligt alles in elkaar. Over 10 minuten of nog korter. Maar Heere God, help mij. U hebt het toch gezegd. Om de waarheid lief te hebben. Heere, help me. Om de Zoon uw eeuwige liefde. Nou, dat hoort de Heer. Dat hoort de Heer. En dan zal de Heer het vervullen. Dwars door al uw wankelen heen. Hij zal het zo vervullen. Dat hij ons keer op keer ontmaskert. Om ons steeds meer te doen leunen op de arm van de Heer Jezus. Om van hem geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen.